Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten van zondag 21 december om half tien, hoopt dominee van Blijdenveen voor u voor te gaan en om 16:30 dominee W.J. van der Brink. Mededelingen. Gisteren is bij Annelies en Goos Jansen een zoon geboren, Olaf Goos. Olaf is het broertje van Jenna en Amy. Moeder en zoon maken het goed. Woensdag 17 december is er om 8 uur de kerstzangavond. Medewerking zal onder andere worden verleend door het christelijk gemengd Reobotkoor uit Sommelsdijk. We maken u alvast attent op de kerstnachtdienst van 24 december, waarbij we ons vooral richten op de wijkbewoners, maar ook u en jij bent van harte welkom. De aanvang is om 9 uur. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief weer beschikbaar. En voor alle toekomstige data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de dienst der offeranden in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze mededelingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 130 en daarvan het eerste vers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Wij zingen deze psalm omdat wij in de preek open na te denken over de melaatse die tot Jezus komt. En het zal ook in de preek duidelijk worden dat iemand die melaats was in diepten van ellende zat. Zingen wij nu Psalm 130 en daarvan het eerste vers. doen wij ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. Psalm 62 vers 5 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of in haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om de opening van het woord en de opening van ons hart. Laat ons bidden. Heere almachtige God, van wie wij beleden hebben dat u de hemel en de aarde gemaakt heeft. En van wie wij geloven mogen dat u die hemel en aarde tot op de dag van vandaag onderhoudt. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst, op deze middag van deze derde Adventszondag. En Heere, wij danken u. Wij danken u dat ook vanmiddag de deuren van uw huis weer open gingen. Dat voor ons uw woord ligt. En dat u vanuit uw woord tot ons komt te spreken, ook vanmiddag. En wij danken u dat wij hier mogen zijn in gezondheid, om de woorden van u te mogen horen. En wat is dat een bijzondere genade, Heere, wanneer u ons niet alleen het leven geeft en de gezondheid geeft, maar ook de gelegenheid geeft om naar uw huis te gaan, om daar het woord van de levende God te horen. Een woord wat ook levend maakt. Een woord wat levend is. En wij bidden u, Heere, of dan ook vanmiddag dat woord zo voor ons mag gaan leven. En dat wij ons leven, wat toch niet anders is dan een gestadige dood, nu eens mogen afleggen. Om het leven bij u, de Heere Jezus Christus, te vinden. U die het leven bent. En u die ook het leven geeft. En maakt u ook, Heere, in onze harten dat het levend zal zijn. We hebben vanmorgen in de dienst gezien hoe kinderen van de gemeente werden gedoopt. Hoe u uw belofte hebt bevestigd. Dat u het verbond wat u met Abraham al hebt aangegaan zoveel duizenden jaren geleden nog steeds gedenkt. En nog steeds bevestigd van kind op kind. En dat dat verbond ook in deze dagen in onze gedachten mag zijn wanneer wij heenleven naar het kerstfeest. Om nou samen met een Zacharias te gaan zingen. Geloofd zij God, want hij heeft gedacht aan zijn eed met Abraham. En dat wij mogen weten vanmiddag, diep in ons hart, door uw Heilige Geest, dat ook wij levende lidmaten zijn in dat verbond. Dat verbond wat u gedenkt. Heer, wil dan vanmiddag ook ons hart openen voor uw woord. Het is een bekende geschiedenis die voor ons ligt om te overdenken. Maar Heer, laat het toch opnieuw levend zijn voor onze zielen. Dat we ons verheugen en verblijden mogen over dat wat uw woord vanmiddag tot ons te zeggen heeft. Dat ons hart mag opengaan onder de bediening van uw woord. En dat we mogen zien dat u, Heere Jezus, met innerlijke barmhartigheid bewogen bent over ons. En misschien zitten we hier wel in de kerk en hebben wij nog nooit dat woord zo gehoord. Dat het ook zo heel persoonlijk voor mij geldt. Dat u met innerlijke barmhartigheid over mij bewogen bent. Heer, laat dan het woord vanmiddag binnendringen. Niet alleen in onze oren, maar bovenal in ons hart. Opdat we dat woord ook mogen bewaren in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Zoals een Maria, die al die woorden en alle dingen die er gebeurden, bewaarde in haar hart. Denk ook aan uw kinderen die vanmiddag zijn opgegaan, zijn opgekomen in uw huis. Wilt u ze bemoedigen en vertroosten, dat zij niet op zichzelf zullen zien, Heere, dat gevaar is zo groot. En ook niet op de omstandigheden van het leven, hoe moeilijk ze soms ook kunnen zijn. Maar dat onze ogen mogen zijn op u, Heere Jezus Christus, die met innerlijke ontferming bewogen is. En dat daar al onze liefde en dat daar al onze troost in zal zijn. U die zich ontfermt over een melaatse. Wilt u op en onder de kansel dan de leiding geven van uw Heilige Geest. En laat het ook voor de kinderen die op zijn gekomen helder zijn. Het is een eenvoudige geschiedenis. Geeft u ons ook de eenvoud om het aan de harten van de kinderen te leggen, zodat ook zij zich verwonderen mogen over wie u bent, Heere Jezus Christus. Denk aan de jongeren in de kerk. Ze kunnen zo bezet zijn met van alles en nog wat deze wereld te bieden heeft. En van alle kanten komt de informatie tot ons. En het kan ons zo onrustig, ja zelfs zo vermoeid maken. Maar mogen we een ogenblik vanmiddag dat alles vergeten. Om ons alleen te richten op datgene wat u vanmiddag tot ons te zeggen hebt. Heere, wilt u zo ons een gezegende dienst geven. Hier vanmiddag in de kerk in Kralingseveer. Maar ook overal waar vanmiddag uw woord nog wordt verkondigd. Laat uw woord doorgaan door deze wereld. het woord van de gave van uw Zoon, in wie nou al het leven is. Een heerlijke boodschap voor een wereld verloren in zonde en schuld. Heere, wilt u uw koninkrijk bouwen? En wilt u uw kerk vermeerderen en bewaren door uw woord en geest, zoals u dat zelf ook beloofd hebt, dat u met ons zult zijn tot aan het einde van de dagen. En dat we, ook al zijn de omstandigheden soms zo somber, als we kijken wat er allemaal gebeurt in deze wereld, ver weg en dichtbij, toch vertroosting mogen vinden in uw eigen woorden, waarin u gezegd hebt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in die macht en in dat woord zijn uw discipelen uitgegaan met de opdracht: maak ze tot mijn discipelen. En die opdracht die geldt ook vandaag. Laat dan overal vanmiddag waar uw woord wordt verkondigd harten open gaan, opdat mensen tot leerlingen van u, tot volgelingen van u, tot discipelen van u gemaakt zullen worden. Opdat uw naam ook verheerlijkt zal worden in de veelheid van de onderdanen. Heere, wilt u zo bij ons zijn en ons een gezegende dienst geven tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Wij openen vanmiddag de schrift in Markus 1. Misschien denkt u wel vanmiddag: waarom geen adventspreek? Zoals u weet heb ik in de afgelopen tijd, toen ik het hier het vicariaat deed en nog steeds doe, een aantal keren met u nagedacht over Markus 1. En het is vanmiddag de laatste keer dat we daarover na kunnen denken. De volgende keer dat ik in uw midden hoop te zijn is het kerstdag. En vandaar dat het mij ook goed leek om het hoofdstuk Markus 1 af te sluiten met een preek over het laatste gedeelte. Wij lezen uit Markus 1 en daarvan de versen 29 tot en met 45. En van stonde aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op, en terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren, en de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd, en zij hem gevonden hebbende, zeiden zij tot hem: zij zoeken u allen. En hij zei tot hen: laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagoge door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. En dan komen wij bij de woorden van onze tekst, de versen 40 tot en met 45. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem: ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem streng verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan en zei tot hem: zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen. En zij kwamen van alle kanten tot hem. Tot zover. Gemeente, het thema van vanmiddag is Jezus met innerlijke barmhartigheid bewogen. Jezus met innerlijke barmhartigheid bewogen. En wij letten op een tweetal gedachten. De eerste gedachte is: een onreine melaatse komt tot Jezus. Een onreine melaatse komt tot Jezus. En de tweede gedachte is: een reine Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Een reine Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Voordat wij erover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 30 en daarvan de versen 2 en 8. Psalm 30, vers 2 en 8. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Zingen wij straks na het amen van de preek uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, vers 6. Na het amen van de preek zonder nadere aankondiging. Jezus met innerlijke ontferming bewogen. De eerste gedachte is, een onreine melaatse komt tot Jezus. Kinderen, je moet je dat eens proberen voor te stellen. Op een dag komt je vader thuis. En hij zegt tegen je, ik ben bij de dokter geweest. Ik ben bij de priester geweest in die tijd. En papa is ziek. Misschien schrik je dan. Is het erg, papa? Ja, het is heel erg. Hoe erg, papa? Het is het ergste wat je vader kan overkomen. Hoezo dan? Nou, de dokter heeft gezegd dat papa melaats is. Melaats? Ja, kijk maar. Zie je die kleine zweertjes hier op mijn hand? Daar heb ik al een tijdje last van, maar dat gaat mij niet over. En nu ben ik bij de dokter geweest. En nou heeft de dokter tegen papa gezegd dat hij melaats is. Kunt u nog beter worden, papa? Nee. Ik kan niet meer beter worden. Hoe lang duurt dat dan nog? Moet u misschien wel sterven aan deze ziekte? Ja. Ik moet sterven aan deze ziekte. En hoe lang dat duurt, dat weet papa niet. Maar weet je, zegt je vader dan, ik mag van de dokter en van de wet niet meer thuis blijven wonen. Wat zeg je, papa? Ja, kind, ik ga mijn koffers pakken en ik ga afscheid nemen. Want papa kan niet meer bij jullie blijven wonen. En waar gaat u dan naartoe, papa? Ja, kind, dat weet ik nog niet. Maar één ding weet ik wel. Ik mag niet meer thuis blijven wonen bij jou en bij je moeder en bij je broertjes en bij je zusjes. Ik neem afscheid van je. En ik ga ergens wonen waar geen mensen zijn. Misschien wel waar andere mensen zijn die dezelfde ziekte hebben als ik. En kan ik dan nooit meer bij je op bezoek komen, papa? Je mag wel bij me komen, maar je mag nooit meer mij aanraken en ik jou ook niet. Dat zou wat zijn, kinderen, als je vader zo thuis kwam. En dan zie je het voor je gebeuren, die vader die neemt afscheid van moeder. Je vader neemt afscheid van je broertjes en zusjes. Hij pakt zijn koffer met zijn kleren erin en hij gaat weg. Gaat papa nou ook niet meer naar de kerk zondags, vraag je nog aan je moeder. Nee, ook dat niet meer. En hoe moet dat dan? Wat gaat papa dan doen? Ja, je vader gaat waarschijnlijk ergens wonen waar meer van deze mensen zijn met deze ziekte. En gaat hij dan ook niet meer werken? Nee, hij gaat ook niet meer werken. Want hij mag niet meer onder de mensen komen. Hij mag niet meer in het dorp komen. Hij mag niet meer in de synagoge komen. Hij mag niet meer in ons huis komen. Dat is wat. Misschien denk je vanmiddag, nou, is dat nou wel echt zo erg? Ja, kinderen, zo erg was dat. Als je melaats werd, als die ziekte bij je werd geconstateerd, als de dokter en in die tijd de priester tegen je zei, je bent melaats, dan moest je weg, weg bij alle mensen vandaan en ergens buiten op het platteland gaan wonen. En vaak woonden deze melaatsen dan in de grotten die in Israël waren, samen met anderen die ook melaats waren. En wat is dat eigenlijk voor een ziekte, die melaatsheid? Wel, het woord wat daarvoor in de grondtekst wordt gebruikt, het woord wat in het Grieks staat, kinderen, in de Bijbel, betekent eigenlijk huidziekte. En dat kan van alles en nog wat zijn. Maar meestal was het een ziekte die ongeneeslijk was en leidde tot de dood. En dat kon heel lang duren. En dat kon ook heel kort zijn. Jullie weten ook uit het Oude Testament wel misschien van die Syrische generaal Naaman, weet je nog? Die man was ook melaats. Rijk. Een stoere kerel, een generaal van het leger. Maar ten dode opgeschreven, want hij was melaats. En de Joden in die tijd, die dachten als je melaats was, dat dat een straf was op de zonde die je had gedaan. En daar hadden ze ook wel aanleiding toe uit de Bijbel. Want weet je wie er nog meer melaats werden? Jullie weten dat voorbeeld vast wel van die knecht van Elisa. Die knecht van Elisa die dacht van, oh, Naaman gaat weg. En mijn heer Elisa die vraagt niet eens een vergoeding voor die genezing. Ik wil wel wat van dat geld hebben. En als hij terugkomt, zegt Elisa, waar kom je vandaan? Oh, zomaar, ik ben ergens geweest. En dan zegt Elisa tegen zijn knecht Gehazi, je hebt iets verschrikkelijks gedaan. De ziekte van Naaman, die krijg jij. En je hele familie. En alle kinderen erbij. Of in de woestijnreis. Daar zijn Mirjam en Aaron zijn jaloers op Mozes. Omdat Mozes de leiding heeft over het volk. En dan gaan ze boze woorden tegen Mozes zeggen. En dan wordt Mirjam wordt melaats. Omdat ze dat gedaan heeft. Melaatsheid als een straf op de zonde. En melaatsheid was een verschrikkelijke ziekte. Je werd eigenlijk uit de samenleving gestoten. Je mocht niet meer in het dorp komen, niet meer in de synagoge, niet meer in de tempel, niet meer bij je gezin. En ergens buiten moest je maar je leven leiden. De Joden in die tijd, die spraken over melaatsen als levende doden. Levende doden. En zo hebben die mensen zich waarschijnlijk ook gevoeld. En de Joden zeiden ook in die tijd, als je van je melaatsheid geneest, is dat net zo'n groot wonder als dat je uit de dood zou opstaan. Dus als je van je melaatsheid wilt genezen, moet er net zo'n groot wonder gebeuren als uit de doden opstaan. Wat een vreselijke ziekte heeft deze man. En weet je, kinderen en ook ouderen, in de Bijbel wordt melaatsheid vaak gebruikt als beeld van de zonde. Als beeld van de zonde. Als je de Heer Jezus niet kent in je leven, dan ben je melaats. Dat is wat. Dan ben je ten dode opgeschreven. En dan ben je buiten de Heer Jezus een levende dode. Drink dat tot je door vanmiddag. We hebben daar op catechisatie ook over gesproken, jongeren. Wat,
Wat hebben we daar besproken? Wel, daar hebben we toch besproken dat de Heere God ons goed heeft geschapen. Maar dat Adam en Eva zijn gevallen in het paradijs. En dat de zonde over ons heerst. En als wij niet van die zonde verlost worden, dat wij dan moeten sterven. En de straf moeten dragen. Tijdelijk. Eeuwig. Weet je nog dat we het daarover hadden? Als je de Heer Jezus niet kent, ben je geestelijk melaats. Een levende dode. En deze mensen, ik heb het al gezegd, mochten niet bij andere mensen komen. En nou moet je eens lezen wat er staat in vers 40. Lees je mee uit de Bijbel. En tot hem kwam een melaatse. Dus tot de Heer Jezus kwam een melaatse. En wat is de Heer Jezus aan het doen? Wel, de Heer Jezus is door Galilea aan het reizen. En overal waar hij komt, preekt hij het evangelie. Hij preekt dat in de synagogen bij de mensen. Hij preekt dat in de dorpen. Hij verkondigt ze het koninkrijk van God. Overal waar mensen zijn, daar gaat de Heer Jezus naartoe in Galilea en hij preekt het evangelie van het koninkrijk van God. En terwijl de Heer Jezus daar zo bezig is in Galilea, door Galilea heen te reizen, ergens in zo'n dorp, komt tot hem een melaatse. Maar zeg je, dat kan helemaal niet. Nee, dat klopt, dat kan ook helemaal niet. Sterker nog, dat mag niet eens. Maar toch komt die man. Ja, kinderen, en dat is nou het geheim. Dat is nou het geheim. En ik hoop dat je dat wilt onthouden van vanmiddag. Je bent dan misschien niet ziek. Maar misschien voel je wel in je hart dat in je hart allerlei zonden leven. En misschien schaam je je wel heel diep voor die zonde en zou je wensen dat niemand dat wist. En misschien leeft er wel in je hart de vraag, jongeren en kinderen en ook ouderen, mag ik met deze zonde wel tot Jezus gaan? Wel, neem dan een voorbeeld vanmiddag aan die melaatse. Die melaatse komt tot de Heere Jezus. Zou je dat doen, kinderen? Ook als je in je hart zo voelt dat je misschien zo zondig bent of zulke verkeerde dingen denkt of zulke verkeerde dingen doet. Of jij, jongere, die met zoveel beelden in je hoofd zit dat je denkt van ja, maar zo kan ik niet bidden. Als dat allemaal in mijn hart leeft, zo kan ik niet tot de Heer Jezus gaan. Neem dan deze woorden mee vanmiddag. Een melaatse komt tot Jezus. Want gemeente, het gevaar is zo vreselijk groot, ook in onze gereformeerde gezindte, dat wij een preek horen over de zonde. En de zonde moet worden aangewezen, dat is duidelijk. Maar dat we daar genoegen mee nemen. En dat we ook na vanmiddag zeggen, ja, het is ons weer ernstig aangezegd. Ja, we zijn inderdaad zondaren. Ja, we zijn levende doden. Dat heeft die man nou eens netjes gezegd vanmiddag. Wil je nog koffie? Wil je er misschien iets bij? Begrijpt u, gemeente? Wij kunnen zo makkelijk over de zonde praten. En we hebben het zo vaak over de ontdekking aan de zonde en de zonde in ons leven. Ja, hebben we het daar eigenlijk wel over? Maar we weten het allemaal wel. Dat we zondaren zijn. Buiten Christus levende doden. Maar als we dat werkelijk zouden beseffen vanmiddag, dan gaat u vanavond toch niet rustig slapen.
Want stel dat u vanavond wordt opgeroepen voor de troon van God, wat dan? Wat dan? Want als u zo komt bij de troon van God met uw zonde, vol van zonde en vol van ellende, gemeente, dat gaat u daar niet redden. Want God moet de zonde straffen. Dat hebben we ook op catechisatie overdacht, jongeren. Hij moet de zonde straffen, of aan onszelf, of aan een ander. En daarom hoop ik en bid ik, gemeente, vanmiddag, voor u en voor jou, als u de Heer Jezus niet kent, dat die woorden dat u een levende dode buiten hem bent, u onrustig zullen maken en u ook in beweging zullen zetten. Want onze tekst luidt, de Melaatse komt tot Jezus, deze man komt tot de Heer Jezus. Waarom komt hij? Wel, deze man heeft een gerucht gehoord. De Heer Jezus is door Galilea heen gaan trekken en overal geneest hij zieken en overal werpt hij duivelen uit. En dat gerucht van de Heer Jezus gaat door heel Galilea. Er is iemand opgestaan. Er is iemand in Galilea, een wonderdokter die je kan bevrijden, die je kan genezen. En dat gerucht van de Heer Jezus is ook in die grot gekomen waar die man zit met zijn medeslachtoffers. En toen? Toen is hij niet blijven zitten daar in die grot. Of in dat huis waar hij was. Nee, deze man is in beweging gekomen. Deze man heeft hoop gekregen, als dat dan waar is, dat de Heer Jezus, dat er iemand is in Galilea die kan genezen, dan moet ik bij hem zijn. Dan kan ik hier niet bij mijn soortgenoten blijven zitten, dan moet ik op weg gaan, dan moet ik die genezing ontvangen. Want zonder die genezing sterf ik. En hij komt tot Jezus. Hoe komt hij tot Jezus? Wel, we lezen in vers 40 vier werkwoorden. Hij kwam, hij bidt, hij valt voor hem op de knieën en hij spreekt. Dus het eerste is dat hij in beweging komt. Is dat niet wat remonstrans, gemeente, om te zeggen dat je in beweging kan komen? Ik hoor het Heer Jezus niet zeggen tegen hem. Nee, deze man komt. Hij komt tot Jezus. Hij beseft, ik kan niet blijven zitten in mijn ziekte. Buiten hem sterf ik. En hij komt tot Jezus. En hij bidt de Heer Jezus. En hij valt voor hem op de knieën. Die twee woorden samen, dat bidden en dat op de knieën vallen, dat betekent dat hij de Heer Jezus goddelijke eer toebrengt. Want je valt als Jood niet voor een ander mens op de knieën, dat mocht niet. Je mocht niet mensen aanbidden. Je mocht alleen God aanbidden. Deze man heeft heel goed in de gaten wie de Heer Jezus is. Hij bidt hem en hij valt voor hem op de knieën. In Matthäus staat dezezelfde geschiedenis en dan wordt het woord aanbidden gebruikt. En als Lucas hierover schrijft, dan zegt Lucas, hij valt met zijn gezicht plat op de grond. Dat deed je als teken van eerbied. En hij spreekt. Hij gaat een gebed doen. En weet u wat zo wonderlijk is, gemeente? En kinderen. Deze man mocht daar helemaal niet zijn. En hij mocht daar helemaal niet komen. De wet had gezegd, je mag dit niet doen. En misschien hebben de mensen die daar stonden wel gezegd, man, wat doe je? Want ze wisten dat hij Melaats was, want wat moest zo'n Melaatse doen als hij bij mensen in de buurt kwam? Dan moest hij gaan roepen, onrein, onrein. En vaak hadden ze een instrument in hun handen, dat maakte een ratelend geluid. En zo wist iedereen dat ze uit de buurt moesten blijven. Maar hij wist ook, hier mag ik niet komen. En toch komt hij. Als u nou zo vanavond in de kerk zit en uw hart veroordeelt u en uw geweten spreekt. En je denkt, de wet die veroordeelt mij. En de mensen om mij heen, oh, als die eens zouden weten wat er in mijn hart leeft, ze zouden me veroordelen. Gemeente, ik denk dat als deze man daarop had gelet, dat hij nooit was gekomen. Nooit. Maar hij heeft een gerucht gehoord. En hij voelt het in zijn hart en hij ziet het aan zijn lichaam. Buiten deze wondedoener sterf ik. Ik moet naar Jezus toe. Ik moet genezen worden. Is dat ook voor jou jongeren en voor u ouderen, zoals u vanavond naar de kerk bent gekomen? Ik moet naar de Heer Jezus toe. Want buiten hem is geen leven. Buiten hem sterf ik. Weet u dan wat zo wonderlijk is? Dat wij nou van de Heer Jezus niet één woord horen van: man, wat doe je hier? Ben je nou helemaal? Je mag hier helemaal niet komen. Ken je de wet wel? En je bent ziek en je besmet straks die anderen. Ga weg, man. Je mag hier niet zijn. Dat zegt hier Jezus helemaal niet. Niets van dat alles. Hij laat deze melaatse tot hem komen. En wat is dat een heerlijke boodschap ook vanavond voor u en voor jou. Dat je nou altijd bij de Heer Jezus welkom bent. Ook al veroordeelt de wet je. En ook al veroordeelt de mens je. En ook al veroordeel je jezelf. En ook al denk je bij jezelf, ik mag hier eigenlijk niet zijn. Bij Jezus ben je welkom. Maar wel in beweging komen, hè. Niet blijven zitten in je ziekte en in je ellende. En in je zonde. Je hebt het vanochtend gehoord ook uit het doopsformulier. Dat als je nou in de zonde en in de ellende valt, dat je daarin niet moet blijven liggen. Omdat je een eeuwig verbond met God hebt. Nee, kom tot de Heer Jezus. Hij ontvangt deze man. En dan gaat deze man bidden. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Wat is dat nou? Twijfelt hij dan toch? Nee, gemeente, hij twijfelt niet. Ik zei net al, hij bewijst de Heer Jezus goddelijke eer. Hij weet het, deze man, deze Jezus van Nazareth, kan mij genezen. Maar deze man weet niet of de Heer Jezus dat wel wil. Kijk gemeente, er zijn velen ook in onze tijd die bidden om genezing. En dat mag. Maar wij weten niet of de Heere ons ook echt wil genezen. U kunt niet in uw hand op een belofte in de Bijbel leggen en zeggen, Heere, hier staat het, genees mij. Die beloften zijn er niet. En daarom bidt deze man zoals hij bidt. Hij weet dat de Heere Jezus het kan. Hij gelooft het. En hij bewijst hem goddelijke eer. Maar hij bidt wel heel eerbiedig, Heere, indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. Wat een boodschap, gemeente. Want als je nou vanavond hier in de kerk zit, jongeren en ouderen. En je hebt last van je zonde en je weet dat het niet goed zit tussen jou en tussen God. Dan is er voor jou wel een belofte. En voor u. En dan mag u wel uw handen op de Bijbel leggen en dan mag u bidden, Heere, genees mij. Dan hoeft u niet te zeggen, Heere, wilt u mij bekeren? Want de Heere wil dat. Ik heb het iemand wel eens zo sterk horen zeggen, die zei, als je bidt, Heere, wilt u mij bekeren, dat u eigenlijk vloekt in uw gebeden. Want de Heere wil het. De Heere wil dat jij en dat u zalig wordt. U zegt, waar staat dat dan? Wel, we hebben op de catechisatie laatst Ezechiël 33 vers 11 gelezen. De Heere zweert daarbij zichzelf. Zo ik lust heb aan de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En u hebt het vanochtend gezien bij de doop. Zo waarlijk als vanochtend het water hier heeft gestroomd. Zo waarlijk wil God uw zaligheid en jouw zaligheid. Jongeren, je bent gedoopt. En daarom hoef je niet tegen de Heer Jezus te bidden, Heere, wilt u mij bekeren? Nee, je mag dat in alle eerbied sterker bidden. Heere, bekeer mij zoals u dat beloofd hebt. Dat staat in de Bijbel, dat de Heere dat wil. Maar voor genezing van ons lichaam staat het er zo duidelijk niet. En daarom, jongeren en ouderen, als je vanavond zo'n last hebt van je zonde en als je de wet je veroordeelt en je geweten in je hart spreekt, kom dan tot de Heere Jezus en bid. Val op je knieën en roep hem aan en zeg: Heere, bekeer mij zoals u beloofd hebt. Want als je ziet op jezelf en als je ziet op de omstandigheden en ziet op de mensen om je heen, ja, dan twijfel je aan alles. En daarom moet je vanavond op de Heer Jezus zien. En dat gaan we in onze tweede gedachte ook doen. De Heer Jezus met ontferming bewogen. Wat lezen wij in vers 41, gemeente? Als die Melaatse daar ligt en hij heeft deze woorden gesproken, dan lezen wij die magistrale woorden in vers 41. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. Ik zou haast willen vragen of u vanavond een merkstift wil nemen en deze woorden op de muren van uw huis wil schrijven. Jezus met innerlijke ontferming, met barmhartigheid innerlijk bewogen. Wat betekent dat, kinderen? Ik zal het heel eenvoudig zeggen. De Heer Jezus heeft diep, diep medelijden met die man. En het raakt hem in zijn ingewanden, want dat betekent het woord eigenlijk. Het raakt hem van binnen heel diep. En misschien herken je dat wel, jongeren, als je heel erg verliefd bent op een meisje. Of op een jongen uiteraard, dat kan ook. Dat je dat in je binnenste voelt. Als je hem ziet, dat je dan word je bijna misselijk van verliefdheid. Dat gevoel, daar gaat het over. Zo kijkt de Heer Jezus naar die Melaatse. Dat is wat. Zijn hart is vol van ontferming. Zijn hart is vol van bewogenheid. Zijn hart is vol van liefde. En waarom is de Heer Jezus zo geraakt? Wel, gemeente, de Heer Jezus ziet hier een mens naar zich toe komen en zo heeft God de mens niet geschapen. Hij ziet daar een mens als een levende dode tot hem komen. En zo is hij niet bedoeld, zo heeft de Heer ons niet geschapen. En hij ziet daar een mens in zijn ellende. In zijn eenzaamheid, in zijn uitgestoten zijn van de samenleving en van de kerk en van zijn gezin. En dat raakt de Heer Jezus heel diep. En het is opvallend dat deze woorden met barmhartigheid innerlijk bewogen meer voorkomen in de evangeliën. En dan mag u dit onthouden vanavond. Als deze woorden gesproken worden, gaan ze altijd over God. Of over Jezus. Altijd. Er zijn ook twee bekende gelijkenissen waarin deze woorden naar voren komen. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jullie kennen het verhaal, kinderen. Er ligt daar iemand aan de zijkant van de weg. Kapotgeslagen door zijn overvallers. Half dood. Een priester loopt voorbij, een schriftgeleerde loopt voorbij en dan komt daar een Samaritaan. Een allochtoon zouden we tegenwoordig zeggen. En die man is met innerlijke barmhartigheid bewogen over die man daar aan de zijkant van de weg. En hij raapt hem op. Hij verzorgt hem. Hij brengt hem in het ziekenhuis. En hij betaalt ook nog de rekening. Dat is met innerlijke barmhartigheid bewogen. Een ander voorbeeld. Ook zo'n prachtige gelijkenis. De gelijkenis van de verloren zoon. We kennen die gelijkenis wel. Hè? Die jongen die ver wegging bij zijn vader. Weet je wat die jongen tegen zijn vader had gezegd? Pa, ik wilde eigenlijk dat je dood was. Want dan had ik de erfenis alvast gehad. Maar geef hem nu maar vast. Want het duurt nog even voordat je het leven verlaat. En die vader die geeft die erfenis. En die jongen die gaat weg. En die brengt dat geld en dat goed door. We kennen het verhaal. Uiteindelijk zit hij bij de varkensdrog. Geld op. Vrienden weg. Ellende. En wat doet die jongen dan? Dan gaat hij nadenken over zijn vader. En dan denkt hij, bij mijn vader was het toch eigenlijk wel veel beter dan dat ik het nu heb. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan en ik zal tot mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En wat lezen we dan in die gelijkenis zoals de Heer Jezus hem vertelt, gemeente? Als die jongen nog ver weg is, staat zijn vader op de uitkijk. En voordat die jongen zijn vader ziet, ziet zijn vader die zoon. En hij is, staat er dan in Lucas 15, met innerlijke barmhartigheid bewogen. En die vader die rent naar die zoon toe. En voordat die zoon kan zeggen, vader, ik heb gezondigd, valt die vader die zoon om de nek. Hij is misschien wel te vies om bij te pakken. Hij stinkt naar de varkens, onreine beesten. Maar die vader is met innerlijke ontferming bewogen. Datzelfde woord. En jongeren en ouderen, zo staat God ook naar u, op u te wachten. Totdat je terugkomt bij hem. Hij is met innerlijke ontferming over je bewogen. Er is in het Griekse taalgebruik geen woord wat sterker kan aanduiden dat je diep in je binnenste wordt geraakt door de liefde en door de bewogenheid voor je medemens. Zou dat onthouden, kinderen? Dat God op je staat te wachten. Met innerlijke barmhartigheid bewogen. Vol van liefde. In het Oude Testament zegt God ergens in een van de profeten, mijn ingewonde rommelen van barmhartigheid. Het doet God bijna pijn zoveel liefde als hij heeft. En met deze liefde, met deze barmhartigheid staat Jezus naar die melaatse te kijken. Dat is de achtergrond van die barmhartigheid, gemeente, dat is liefde. Een liefde die hem op deze wereld bracht. Een liefde die hem uitdreef om de mensen het evangelie te verkondigen. Een liefde die hem deed bewogen zijn met deze melaatse. En kinderen, nou moet je eens opletten. Want je zou misschien vanavond denken, ja, dat is voor deze ene melaatse dan. Nee, dat is niet zo. Oh nee, nee. Want deze geschiedenis van deze melaatse staat ook in Matthäus 8. En dan zou u vanavond in uw Bijbel eens verder moeten lezen in Matthäus 9. Wat lezen wij dan? Dezelfde woorden als in vers 39 in ons hoofdstuk. Dat de Heer Jezus door Galilea gaat en preekt. En wat lezen wij dan in Matthäus? Daar staat dat woord. Dat de Heer Jezus bewogen is als hij de scharen ziet. De scharen. Hij kijkt naar die mensen daar in Galilea. En hij is met innerlijke ontferming over hen bewogen. Want wat ziet de Heer Jezus dan? Wel staat er dan in Matthäus, hij ziet hen als schapen die geen herder hebben. Ze dwalen wat rond over die bergen. En hij ziet dat ze gewond zijn en hij ziet dat ze vermoeid zijn. En hij is met innerlijke ontferming over hen bewogen. En we lezen het ook als de Heer Jezus gaat dat wonder gaat doen van die wonderbare spijziging. Dat hij die mensen voor zich ziet. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ga brood halen voor die mensen, want ik ben innerlijk over hen bewogen. Hoor je dat, kinderen? Hoor je dat, jongeren en ouderen? Het gaat niet alleen over die melaatse, waar de Heer Jezus met innerlijke ontferming over bewogen is. Het gaat over die scharen. Het gaat over u vanavond en over jou. Is de Heer Jezus over mij met innerlijke ontferming bewogen? Ja. Hij ziet je wel, hoor. Hij ziet wel hoe druk je het hebt en hoe vermoeid je soms bent, ook als jongere al, door alles wat in het leven op je afkomt. En hij ziet u wel, gemeente, als u in het leven gewond en beschadigd bent, want dat betekent dat woord vermoeid eigenlijk. Als u door het leven bent gebutst, als u deuken hebt opgelopen, schrammen in het leven. Hij ziet u wel als u vermoeid en belast bent. Hij ziet u in uw pijn. Hij ziet u in uw verdriet. Hij ziet u in uw getraumatiseerd zijn. Hij ziet u in uw ellende. Hij ziet u. En hij is met innerlijke ontferming over u bewogen. Wat een woordgemeente vanavond. De Heer Jezus is vol van liefde over deze man. En wat gebeurt er dan? Wel lezen we in vers 31. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan. Heer Jezus, wat doet u? Dit kan helemaal niet, Heer Jezus. U kunt die man niet aanraken. Hij is onrein. En u bent de reine. En als u hem aanraakt, dan wordt u zelf ook onrein. Ja, precies. Dat is nou de Heer Jezus. En Calvijn merkt bij deze woorden op. Dit is zo diep. Ja, dit is zo'n mooi voorbeeld van zijn liefde en bewogenheid voor ons. Het is een teken van zijn oneindige genade en goedheid. Ja, maar Heer Jezus, u wordt nu onrein. Ja, precies. Maar daarvoor ben ik ook gekomen. Om uw en jouw onreinheid op mij te nemen. En om die weg te dragen straks aan het kruis. Ja, maar Heer Jezus, hoe kan dat nou? Dat... Weten jullie nog het voorbeeld, catechizanten, uit je catechisatieboekje? Er is een berg in Indonesië. En daar komt allemaal zwavel uit en vuiligheid en viezigheid. En van die berg loopt een rivier. Als die rivier beneden in het dal komt, gaat alles daar dood. Zo zwaar verontreinigd is die rivier van die vulkaan. En toch is het daaronder in het dal helemaal groen. Hoe kan dat nou? Wel, het geheim is dat er ergens anders een andere rivier vandaan komt en die ontmoeten elkaar. En dat is een goede rivier met goede stoffen erin. En die rivier is zo goed dat die al die vuiligheid van die vieze rivier opneemt. En dat het niet doet. Waardoor er toch beneden in het dal bomen en gras kunnen groeien. En zo is het ook hier. Want die man die komt met zijn onreinheid bij Jezus. En als een mens hem zou aanraken, zou die ook onrein zijn. En misschien zou die wel een melaats worden. Maar hier staat voor hem de Heer Jezus die zo rein is. Dat nou al die onreinheid van die melaatse bij hem geen kwaad kan doen. Hij neemt die onreinheid op zich. Gemeente en jongeren, zelfs voor de vuilste en grofste zonde die je je kan bedenken, is er bij de Heer Jezus vergeving. Maar welkomen dan, hè? Welkomen dan. En voor hem neervallen. En hem bidden. Heer Jezus, reinig mij. Zoals u beloofd hebt. En de Heer Jezus is met innerlijke ontferming bewogen. Hij raakt hem aan. En dan gebeurt het wonder. De Heer Jezus spreekt slechts twee woorden. In het Grieks zijn het twee woorden. Ik wil, word gereinigd. En dat is de macht en de kracht waarmee die Melaatse, waarin die Melaatse geloofde van de Heer Jezus. Want dan laat de Heer Jezus ook zien wie hij is, gemeente. Dan spreekt hij met twee woorden. En die Melaatsheid is terstond verdwenen. Terstond. Zou jij vanavond zalig kunnen worden? Wat denkt u? Dat kan. Als je zo tot de Heer Jezus komt. En als hij deze twee woorden tot je spreekt. Dan ben je vanavond, voordat het maandag is, zalig. Zoveel kracht en zoveel macht zit er in die woorden van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus dan gaat spreken, als de koning van dat koninkrijk, dan moet alles wijken. De duivel, de zonde, de ziekte, de ellende, de tranen, het verdriet, de pijn, alles is weg. En dan wordt het advent gemeente. Het is wel geen adventspreek vanavond, maar toch. Want als u dat nou kent in uw leven, dat de Heer Jezus u zo gereinigd heeft. Allereerst ben je dan verwonderd over zijn liefde en genade. Heer Jezus, wat heeft u bewogen om mij zo lief te hebben? En om zo in mijn leven te werken? Maar dan weet je ook dat als de Heer Jezus in je hart werkt met zijn geest, dat hij op dat moment alle dingen goed maakt tussen u en tussen God. En dat je ziel gereinigd is. En dan ga je zo verlangen. Naar dat moment dat hij straks terugkomt op de wolken van de hemel. En dat dan alle ellende en alle zorgen en alle zonde en alle verdriet wordt weggenomen. En overal waar de Heer Jezus zijn koninkrijk bouwt, daar moeten de ziekten wijken, daar moeten de duivelen wijken. We zien het in heel Marcus 1. En hij spreekt met kracht en hij gebiedt met macht en alles moet wijken. Zo is hij. En hij is met innerlijke ontferming bewogen over u en over jou. En hij ziet je wel hoor. Hij ziet je in je pijn en hij ziet je in je verdriet. Maar kom dan. Kom dan tot hem. Als je gewond bent. Als je melaats bent. Als je misschien wel moet belijden, Heere Jezus, als u mijn hart ziet. Dan ben ik melaats van mijn hoofdschedel tot mijn voetzool toe. Kom, zegt Heere Jezus. In datzelfde hoofdstuk in Jesaja. Laat ons te samen richten. En al waren je zonden rood als scharlaken, ik zal ze witter maken dan de sneeuw. Zo is hij. Ik moest in de voorbereiding gemeente denken aan dat heerlijke lied en ik zou het op uw lippen willen leggen. Dat lied, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu. En reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. van u wil ik zijn. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn bede tot u. En voor u, kind des Heren, wat is de les voor u uit dit gedeelte? Als u nou gereinigd bent door hem. Wel, uit het vervolg blijken twee dingen. In de eerste plaats, gehoorzaam hem. De Heer Jezus zegt tegen die man, je moet je mond houden over wat hier gebeurt. Ga naar de priester. En offer de offers die Mozes je geboden heeft. Dat is het eerste. Als u de Heer Jezus lief hebt, gemeente. En u mag weten dat u in uw hart gereinigd bent door hem. Omdat hij deze woorden tot u sprak. Ik wil. Word gereinigd. Houd dan zijn geboden. Jongeren, weet je nog op catechisatie? Waarom doen wij goede werken? Omdat wij hem voor deze verlossing dankbaar zijn. En hem de eer voor die verlossing bewijzen. Dus het eerste is, houd zijn geboden. Heer Jezus zegt in Johannes 15. Indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden. En wat is het tweede wat u mag gaan doen? Getuigen. Getuigen van deze Heer Jezus, die zich in zijn innerlijke barmhartigheid over u bewogen heeft. En die vanuit zijn onuitsprekelijke liefde, die hem de dood heeft gekost, u het leven heeft gegeven. Hun tot een getuigenis. En dan ga je getuigen, gemeente. Want waar je hart dan vol van is, dan loopt je mond van over. En dan ga je, zoals deze man dat ook doet, zo staat het er in het Grieks, dan ga je preken. Dan word je dominee. Of evangelist, of maakt niet uit wat, maar je gaat spreken over de Heer Jezus en over zijn liefde. En over zijn bewogenheid, en over zijn kracht, en over zijn macht. Ouders, heb je zo wel eens met je kinderen gesproken, grootouders, met je kleinkinderen? Kom kinderen, hoort naar mij, hoort wat de Heer mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Hoe hij zich over mij heeft ontfermd, vanwege zijn onuitsprekelijke liefde. En dan gaan we de Heer groot maken. Want hij is met barmhartigheid innerlijk bewogen. Gemeente, die woorden, we krijgen het niet klein. We krijgen het niet klein. Zoveel liefde zit er in deze woorden. Ze komen ook terug in de lofzang van Zacharias. Hij was met innerlijke ontferming bewogen, zingt Zacharias dan. En hij gedacht aan zijn verbond. En zo staat hij vanavond voor u. En voor jou. En zijn hart brandt van liefde. En hij ziet je. En hij kent je. En hij weet wat er in je hart leeft. Al die zonde. Al die ellende. Al die pijn. Al dat verdriet. En hij staat te wachten. Hij roept het zelfs je toe. Kom. Allen die vermoeid en belast zijn. Kom. Kom tot mij. En laat je reinigen. Gemeente, jongeren. U begon met het voorbeeld over die vader. Weet je nog? Die vader die ziek was. Deze melaatse komt straks weer thuis. Hij mag weer bij zijn kinderen zijn en bij zijn vrouw. Waar gaat hij over spreken? Over de Heer Jezus, toch? Laten wij dan zo ook deze week ingaan om van deze hartelijke liefde van onze Heer Jezus te spreken en te getuigen. En laat er ook diep in ons hart dat verlangen zijn naar die toekomst met hem op die nieuwe aarde, waar niemand meer ziek is, en waar hij alle tranen van onze ogen afwist. Kom, allen die vermoeid zijt en belast, en ik zal je rust geven. Amen.
We willen de Heere danken voor zijn woord en ook voorbeden doen. Vanmiddag voor de zending, voor zeevarenden en binnenschippers. Voor personen die door omstandigheden niet naar de samenkomst in de kerk kunnen komen. Willen mevrouw Marcus en mevrouw Verheij ook in het gebed opdragen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heer in de hemel, wij zeggen uw naam hartelijk dank voor uw woord. Hoe zullen wij ooit met onze gedachten deze woorden klein kunnen krijgen dat u met innerlijke barmhartigheid bewogen was? Zo'n diepe vorm van liefde. Ja, u bent de liefde zelf. En het heeft u alles, maar dan ook alles gekost om die liefde
naar deze wereld te brengen. Een wereld verloren in zonde en schuld. Maar u, Heere Jezus, werd in de kribbe van Bethlehem gelegd, omdat u, o Vader, deze wereld zo lief had, dat u uw enige geboren Zoon gezonden hebt in deze wereld, opdat een ieder die in u gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, we hebben het vanmiddag gehoord. Mag jong en oud deze woorden meenemen naar huis, ook in de komende week, ook als de drukte weer losbarst en van alles ons weer afleidt van dit woord. Laten deze woorden dan met ons meegaan. De Heer Jezus is met innerlijke barmhartigheid bewogen en hij wacht op mij totdat ik terugkom tot het Vaderhuis. Laten die woorden ons niet meer loslaten. En mogen we daar ook in deze wereld van getuigen voor ieder die we tegenkomen deze week. Dit is een getrouw woord. Dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te verlossen. Waarvan ik de voornaamste ben. Heere, wij bidden u, geef zo een heerlijke zegen over uw woord en wees ook bij ons in de komende week. Geef ons een goede week, help ons op de plek waar u ons gesteld hebt. Ook als we geen werk hebben, of als we door ziekte of anderszins thuis zijn, of misschien wel in het ziekenhuis of waar dan ook, Heere, wees bij ons. We willen u bidden voor het woord wereldwijd, dat deze boodschap van uw liefde, ook in zending en evangelisatie, mensen mag bewegen om tot u te komen. Buiten u zijn wij levende doden, maar in u vinden wij als doden het leven, omdat u het leven bent. Wij bidden u voor hen die werken in de zeevaart of in de binnenschippers zijn. Wees u ze nabij, ook in deze moeilijke tijden. En ook als ze misschien ver van huis zijn, wees u ze dan nabij. En dat ook deze woorden hen mogen raken. Wees met mensen die niet in de samenkomsten konden zijn vandaag. Heren die meeluisteren via het internet of via de kerktelefoon. Mogen ook zij de woorden gehoord hebben dat u op hen wacht. Omdat u bewogen bent. En omdat het lot van die mensen u raakt. U ziet ze, u kent ze. Mogen zij die vermoeid en belast zijn de toevlucht tot u nemen, om te ervaren dat u rust geeft. We bidden u voor mevrouw Marcus, Heere. U weet ook hoe het met haar is. Ze is herstellende van de operatie, maar de pijn valt zo tegen. Wilt u haar nabij zijn? Haar bemoedigen en vertroosten, haar kracht geven samen met haar man, om ook deze weg het kruis te dragen achter u aan. Mag zij rust vinden voor haar ziel en voor haar lichaam bij u. Wilt u de pijn wegnemen en haar verder genezing geven, ook als straks ze terug moet voor onderzoeken of de operatie gebracht heeft wat men ervan verwachtte. Laat het dan meevallen, Heere. En geeft u een positieve uitslag. Wilt u ook met mevrouw Verheij zijn die afgelopen week in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een kleine tia. Wat zijn wij broze mensen. En toch hebt u ons tot hiertoe nog bewaard. Heere, geeft u de dankbaarheid in haar hart. Dat ze zich mag verwonderen over u, de Heere, de God van haar leven. En wilt u ook bij haar zijn, in al haar omstandigheden. Zo dragen wij elkaar aan u op in het gebed. Denk aan de broeders van de kerkenraad. Denk aan dominee van de Brink. Help hen in alle werkzaamheden. Zegen deze gemeente. En bouw uw koninkrijk onder jong en oud tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103 vers 2 is onze slotzang. Looft hem die u al wat gij had misdreven,
hoeveel hetzij genadig wil vergeven, uw krankheid kent en liefderijk geneest. En wat er verder volgt in Psalm 103, het tweede vers. Verheffen wij onze harten tot God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.